Het is een vreugde om hier vanmorgen te mogen zijn, om opnieuw in jullie midden te mogen zijn, samen te aanbidden en samen ook naar Gods woord te luisteren, te lezen in de Bijbel en daar met elkaar over na te denken. En de Heere God, Hij is er en Hij spreekt. Hij is er en Hij spreekt. En ook vanmorgen spreekt Hij tot ons door zijn woord. En we laten met elkaar gaan lezen Johannes hoofdstuk 20. Het was 2 weken geleden Pasen. Maar het kan geen kwaad om nog een keer te lezen over de opstanding van de Heer Jezus Christus. Want het is het belangrijkste feit uit de geschiedenis. Het sterven van Jezus aan het kruis en zijn opstanding uit de dood. Dat zijn de belangrijkste feiten van wat er is gebeurd in de geschiedenis van de mensheid. Op het NOS Journaal werd trouwens op Goede Vrijdag gezegd, naar aanleiding van iets wat er in het Vaticaan was gebeurd, christenen herdenken op Goede Vrijdag de laatste uren van Jezus Christus. En toen dacht ik, dat klopt niet. Het waren niet zijn laatste uren. Want hij is opgestaan uit de dood en hij leeft. Daar gaan we met elkaar over lezen, in Johannes hoofdstuk 20. En daarna zullen we ook met elkaar lezen in 2 Korinthe hoofdstuk 4. Maar eerst Johannes 20 vanaf vers 1. En op de eerste dag van de week ging Maria Magdalena vroeg toen het nog donker was naar het graf. En ze zag dat de steen van het graf weggenomen was. En daarom snelde ze terug en ging naar Simon Petrus en naar de andere discipel die Jezus lief had. Dat is Johannes die dit schrijft. En zei tegen hen: ze hebben de Here uit het graf weggenomen en we weten niet waar ze hem neergelegd hebben. Petrus dan ging naar buiten en de andere discipel en ze kwamen bij het graf. En die twee liepen samen, maar de andere discipel snelde vooruit, sneller dan Petrus en kwam als eerste bij het graf. En toen hij voorovergebogen zag de doeken liggen. En toen hij vooroverboog, zag hij de doeken liggen, maar toch ging hij er niet in. Simon Petrus dan kwam en volgde hem en ging het graf wel binnen en zag de doeken liggen. En de zweetdoek die op zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de doeken liggen, maar afzonderlijk, opgerold op een andere plaats. En toen ging ook de andere discipel die het eerst bij het graf gekomen was, naar binnen. En hij zag het en geloofde. Want zij kenden de schrift nog niet dat hij uit de doden moest opstaan. De discipelen dan gingen weer naar huis. Maar Maria stond huilend buiten bij het graf. En terwijl zij huilde, boog zij voorover in het graf. En ze zag twee engelen in witte kleding zitten. Eén aan het hoofdeinde en één aan het voeteinde van de plaats waar het lichaam van Jezus gelegen had. En die zeiden tegen haar: vrouw, waarom huilt u? En zij zei tegen hen: omdat ze mijn Here weggenomen hebben en ik weet niet waar ze hem neergelegd hebben. En toen ze dit gezegd had, keerde zij zich naar achter en zag Jezus staan, maar ze wist niet dat het Jezus was. En Jezus zei tegen haar: vrouw, waarom huilt u? Wie zoekt u? Ze dacht dat het de tuinman was en zei tegen hem: mijn Heer, als u hem weggedragen hebt, zeg mij dan waar u hem neergelegd hebt en ik zal hem weghalen. Jezus zei tegen haar: Maria. Ze keerde zich om en zei tegen hem: Rabboni, dat betekent meester. En Jezus zei tegen haar: houd mij niet vast, want ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader. Maar ga naar mijn broeders en zeg tegen hen: ik vaar op naar mijn vader en uw vader en naar mijn God en uw God. Maria Magdalena ging en berichtte de discipelen dat zij de Here gezien had en dat hij dit tegen haar gezegd had. Tot zover. We lezen ook met elkaar 2 Korinthe hoofdstuk 4 vanaf vers 7. Dus 2 Korinthe hoofdstuk 4 vanaf vers 7. En daar schrijft de apostel Paulus: maar wij hebben deze schat in aarden kruiken, opdat de alles overtreffende kracht van God zou zijn en niet uit ons. Wij worden in alles verdrukt, maar niet in het nauw gebracht. Wij zijn in twijfel, maar niet vertwijfeld. Wij worden vervolgd, maar niet verlaten. Neergeworpen, maar niet te gronde gericht. Wij dragen altijd het sterven van de Heer Jezus in het lichaam mee, opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam openbaar wordt. Want wij die leven worden voortdurend aan de dood overgegeven om Jezus wil, opdat ook het leven van Jezus openbaar wordt in ons sterfelijk vlees. Zo is dan de dood werkzaam in ons, maar het leven in u. Waarom dat wij dezelfde geest van het geloof hebben, overeenkomstig wat geschreven staat. Ik heb geloofd, daarom heb ik gesproken. Geloven ook wij en daarom spreken wij ook. Wij weten immers dat hij, die de Heer Jezus opgewekt heeft, ook ons door Jezus zal opwekken en samen met u voor zich zal stellen. Tot zover de lezing uit Gods woord. De Heer Jezus heeft zich als eerste na zijn opstanding uit de dood aan een vrouw geopenbaard. En ook nog eens een vrouw die een hele geschiedenis had en in grote persoonlijke nood was gekomen. De Bijbel zegt dat ze bezeten was geraakt door boze geesten en dat de Heer Jezus 7 boze geesten uit haar heeft gedreven. Dat de Heer Jezus haar bevrijd heeft van deze gebondenheid, van deze duisternis, sorry, van deze diepe ellende. Het is deze vrouw met deze achtergrond aan wie hij als eerste na zijn opstanding uit de dood zich levend vertoont. En dat zegt ons opnieuw iets dat hij een vriend van zondaars is. Dat hij zo goed is, dat hij de nood van de mens kent. Hij kent de nood van de mens. Hij kent ieder mens, de Heere God kent ieder mens. En die openbaring van Jezus aan Maria Magdalena, die mag ook ons vanmorgen bemoedigen. Dat niemand is te slecht voor zijn liefde en voor zijn genade. En dan zien wij dat Maria daar staat. We gaan met elkaar nadenken over veerkracht door geloof. Veerkracht door geloof in God, veerkracht door geloof in Jezus Christus. Veerkracht vanwege de opstanding van Jezus Christus uit de dood. En we zien dat Maria, we focussen op Maria vanuit Johannes 20... Het is sprekend dat zij daar huilend bij het graf stond. Ze huilde. En huilen is altijd een teken van intense emoties. Als iemand heel sterk verdriet heeft, dan op een gegeven moment dan komen er tranen. Als iemand heel erg gespannen is, heel erg bang is, en er komt een beetje verlichting van de angst, dan komen vaak de tranen. Tranen van opluchting, maar ook gewoon tranen vanwege hoe moeilijk het is. Je kunt ook tranen van blijdschap hebben. Nou, Maria had tranen van, ik denk, verdriet en boodschap. Boosheid. Verdriet en boosheid. Want ze had ontzettend heftige dingen meegemaakt. Ik heb u net verteld wat Jezus voor haar gedaan had. En Jezus heeft ongelooflijke heerlijkheid van God laten zien. Door zijn leven werd de heerlijkheid van God zo zichtbaar. Er gebeurden zulke prachtige dingen, 3 jaar lang. Hij ging rond, hij predikte, mensen werden enorm opgebouwd door zijn prediking. Hij heeft zoveel mensen genezen van hun ziekte. Hij heeft zoveel mensen bevrijd van duisternis, wat ik net al zei, waaronder ook Maria. Hij heeft wonderen gedaan, waarmee hij de scheppingskracht van God heeft laten zien. Hij heeft zijn macht over de natuur getoond. En ga zo maar door. Het was hemel op aarde en Maria hoorde ook bij zijn... Wij zijn gevolgd. Er waren natuurlijk 12 discipelen die hem altijd met hem optrokken, maar er waren veel meer mensen die hem volgden en ook vrouwen, waaronder Maria Magdalena. Maar plotseling, toch wel heel onverwacht, waren er Joodse leiders geweest die hem enorm hadden gedemoniseerd, die enorm kwaad van hem hadden gesproken en die hadden geroepen voor zijn doodstraf. En de laffe Pilatus heeft dat ook nog gedaan. Die heeft deze rechtvaardige man, deze weldoener, deze vriend, deze uiterst liefdevolle man. Hij was alleen maar liefdevol. Pilatus heeft hem aan de dood overgeleverd. En hij kreeg de ergste vorm van doodstraf die deze wereld ooit heeft gekend. Namelijk de kruisiging. En Maria Magdalena moet, waaronder ook met haar natuurlijk vele anderen, ongelooflijk geschokt zijn geweest door wat er met Jezus was gebeurd. Ze huilde vanwege het onrecht in deze wereld. Ze huilde vanwege het verlies van haar meester. Ze huilde vanwege de pijn die de kruisiging van Jezus in haar hart had teweeggebracht. En ze huilde ook, denk ik, van boosheid. Ik bedoel, ze was intens boos ook. En toen kwam ze bij het graf op de eerste dag van die week. En ze zag dat de steen was weggerold. En toen zag ze dat het lichaam niet in het graf lag. En toen dacht zij dat ze tot overmaat van ramp, dat ze ook nog zijn lichaam hadden gestolen. Om hem nog meer te onteren, om nog meer kwaad te doen. Dat ze zijn lichaam hadden weggenomen en ze was nog bozer en ze was nog verdrietiger. En zo staat ze daar te huilen bij dat graf. En wij kunnen ons allemaal wel min of meer met haar identificeren in die zin dat ook wij in dit leven schokkende dingen meemaken. Dat ook wij te maken hebben met verliezen, soms al op jonge leeftijd. Dat wij te maken hebben met kwaad dat er gebeurt, slechte dingen die mensen doen. Conflicten waarbij dingen gezegd worden die je intens pijn doen. Weet je, nou, er zijn natuurlijk zo ontzettend veel dingen waardoor ook wij geraakt worden, waardoor wij ook trauma's oplopen, waardoor wij ook gewoon, ja, waardoor we soms ook zeggen van, ik weet niet of ik op dit moment het leven leuk vind. En daardoor kan je huilen. Wij huilen soms ook. Wie van ons, weet je, we kennen allemaal wel dat we ook soms huilen. Soms dan weten we ook wat ten diepste in ons omgaat aan emoties, aan heftige emoties, ook best wel te verbergen voor anderen. We laten dat ook niet zomaar zien. Misschien aan onze meest intieme familie en vrienden laten we onze emoties wat meer zien. Maar bij ons allemaal zit van alles ook diep van binnen. En dat is niet allemaal fijn en positief. En in die zin kunnen we ons identificeren met Maria Magdalena. Maar dan ineens, weet je, ja, de engelen die ze ziet in het graf, die zeggen tegen haar, waarom huil je? En de Heer Jezus, als hij zich aan haar openbaart, stelt haar ook die vraag. En dan moeten we goed beseffen dat die vraag niet een veroordeling is voor haar emoties. De engelen en de Heer Jezus zeggen niet tegen Maria zo van, waarom heb je zulke emoties? Want emoties zijn niet verkeerd. Ik vind dat een belangrijke observatie. Emoties hebben geen morele waarde. Je bent niet een slechter mens als je emoties van verdriet hebt. Je bent niet een slechter mens als je emoties van boosheid of angst of spanning hebt. Emoties maken je niet een slechter of een beter mens. Dus waarom huil je is niet zo van, je mag niet huilen. Zeker niet. Jezus huilde soms ook. Maar waarom huil je? Het is meer een uitdaging voor Maria Magdalena om zich bewust te worden van de werkelijkheid. Ze huilde, ja, logisch dat ze huilde, vanwege wat ze met Jezus hadden gedaan. En dat ze zijn lichaam hadden weggenomen. Maar ze hadden zijn lichaam niet weggenomen. En het is waar dat hij is gestorven aan het kruis, maar de werkelijkheid moest tot haar doordringen. Dat Jezus Christus was opgestaan uit de dood. En daarom krijgt ze tot twee keer toe die vraag, waarom huil je? En de Heer zegt eigenlijk ook vanmorgen op een hele liefdevolle manier tegen ons, waarom huil je? Niet dat we niet mogen huilen nogmaals. Niet om ons te veroordelen in onze emoties. Maar hij zegt wel tegen ons, waarom huil je? Waarom huil je alsof er geen hoop is? Waarom huil je alsof het lijden het laatste woord heeft? Waarom huil je alsof het allemaal verloren zou gaan in je leven? Dat is niet waar. Laat de werkelijkheid tot je doordringen. Jezus Christus is opgestaan uit de dood. En de Heer Jezus zelf, die spreekt ook tot ons vanmorgen. Huil niet alsof je geen hoop hebt. Het lege graf maakt alles anders, ook in jouw verdriet. En dan vind ik het zo mooi dat, weet je, eerst herkent ze de Heer Jezus niet. Dan denkt ze dat het de tuinman is en dan vraagt ze hem of hij het lichaam heeft weggedragen en waar hij het heeft neergelegd. En dan in één keer dan spreekt Jezus opnieuw tot haar en dan roept hij haar bij name. En dat vind ik zo'n ontroerend moment. Dan zegt hij gewoon, Maria. En op die manier heeft hij al zo vaak haar aangesproken. In al die jaren dat zij met hem is opgetrokken, heeft hij haar zo vaak bij name genoemd. En nu doet hij dat weer. En als hij dan op die manier haar naam uitspreekt en haar roept bij naam, dan vallen haar de schellen van de ogen en dan beseft ze dat het Jezus is. En dan dringt de werkelijkheid tot haar door. En dan wordt ze zich bewust van de werkelijkheid van Jezus, opstanding uit de dood. En dan wordt alles anders bij haar. En dan begrijpt ze waarom Jezus tegen haar zei, waarom huil je? Het maakt toch alles anders dat Jezus leeft. En zo spreekt hij vanmorgen ook tot ons persoonlijk. Ik heb je bij een naam geroepen, je bent van mij, staat er in Jesaja 43. Hij roept ons bij namen. Hij kent ieder van ons persoonlijk. Hij heeft aandacht voor ieder van ons. Daarom, hij is God en daarom kan hij dat doen. En hij heeft ons op het oog en hij kent onze nood. En hij roept ons bij namen. We mogen zijn stem verstaan. We mogen naar hem kijken en hem ontmoeten. En dan wordt alles anders. En weet je, dan ga je veerkracht ervaren. Dan ga je veerkracht ervaren. Ik wil even één zinnetje uit 2 Korinthe 4 halen. Daar zegt Paulus, we worden wel terneergeworpen, maar niet te gronden gericht. Dat vind ik zo mooi. Maria werd terneergeworpen door de dood van Jezus. Ze werd terneergeworpen omdat ze dacht dat zijn lichaam gestolen was. Ze werd terneergeworpen omdat ze leefde in een kwade, boze wereld. Waarin zulke rotdingen gebeuren. En ze werd terneergeworpen vanwege haar persoonlijke omstandigheden. En zo worden we allemaal soms terneergeworpen in dit leven. Maar door de opstanding van Jezus Christus mogen we met Paulus zeggen, ik word wel terneergeworpen, maar ik zal nooit te gronden worden gericht. Want er zal altijd veerkracht zijn. En zo zingen we dat ook in een van onze liederen. Niets is ten kwade wat wij ook lijden. Ten diepste is het niet ten kwade, want er is veerkracht door de opstanding van Jezus Christus. Veerkracht, dat zie je in een trampoline. Dit kunnen ook de kinderen begrijpen, alleen die zijn inmiddels weggegaan. Maar een trampoline is, hoe dieper je op die trampoline springt, hoe meer je terneergeworpen wordt, hoe groter de kracht naar beneden is, hoe groter de kracht omhoog is. Dat is veerkracht. Weet je wel? Veerkracht, ik vind het zo'n mooi woord. Het Engelse woord is resilience. Resilience is trouwens, ik ben zeer betrokken bij Israël en het Joodse volk. En ik hoor Israëlieten zo vaak spreken vandaag de dag over resilience. Ze zeggen, het Israëlische volk is veerkrachtig. Dat zie je ook, ze worden voortdurend terneergeworpen en voortdurend aangevallen en bedreigd. Maar ze zijn veerkrachtig en dat zie je ook in hun geschiedenis. Maar wij als gelovigen in Jezus Christus, wij mogen ook die veerkracht echt ervaren in ons leven. We hebben deel aan zijn lijden. We hebben gemeenschap aan zijn lijden. Maar we hebben ook gemeenschap aan zijn opstanding. We hebben ook deel aan zijn opstanding. De opstandingskracht van Jezus Christus wordt ook openbaar in ons leven. We dragen het sterven van Jezus in het lichaam mee, opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam openbaar wordt. Aan de ene kant is er sterven, maar er is ook leven door de opstanding van Jezus Christus. Altijd. Waar je ook door neergeworpen wordt. Nou, die veerkracht, die zie ik ook bij heel veel mensen in de Bijbel. Laat me een paar mensen uit de Bijbel aan u noemen. Abraham. Hij werd gevraagd om alles achter te laten. Om weg te trekken uit zijn familiekring. Dat was in die tijd veel moeilijker dan vandaag de dag. Vandaag de dag kan het ook heel moeilijk zijn om je land en je familie en je cultuur en je taal achter je te laten. Dat werd aan Abraham gevraagd. En hij trok naar het land dat God hem wijzen zou. Dat was sterven. Later, na die vele jaren, hij heeft 25 jaar gewacht op de komst van de zoon die God 25 jaar daarvoor beloofd had. Dan krijgt hij het kind van de belofte Isaac. En dan vraagt God hem om dat kind, uiteindelijk als hij al een jonge man is, het kind van de belofte waar zijn hele nageslacht mee gemoeid was. Waar de zegen en de belofte aan verbonden waren. Om dat kind op het altaar te leggen. En hij heeft 3 dagen gelopen van Beersheba naar Jeruzalem. 3 dagen lopen. En 3 dagen lang worstelde hij met mijn zoon op het altaar leggen. Mijn zoon, mijn lieve zoon. Ik bedoel, je eigen zoon. Om die op het altaar te leggen. De zoon van de belofte, zijn enige zoon, staat er ook heel duidelijk in Genesis 22. Zijn enige zoon. Dat is natuurlijk ook een beeld van wat God heeft gedaan voor ons. Maar even bij Abraham blijvend, 3 dagen lang gehuild. Gehuild. Maar, weet je, er staat ook dat hij geloofde in dat God hem uit de dood kon opwekken. Hebreeën staat dat hij geloofde in de opstanding. God heeft ook zijn zoon gespaard. Want het was een plaatsvervangend offer voor Isaac. Dat is allemaal het evangelie. Maar wat ik wil duiden is, Abraham is een van de grootste der aarde geworden. De vader, de aartsvader van het volk Israël, die een sleutelrol speelt in de geschiedenis van de hele wereld tot op de dag van vandaag en tot de wederkomst. En Abraham is de vader van alle gelovigen geworden. Abraham is verhoogd, hij is gezegend, geweldig, veerkracht in het leven van Abraham. Hoe groter het verlies, hoe groter de heerlijkheid, hoe groter het lijden, hoe meer Gods kracht zich in het lijden openbaart en verheerlijking geeft door het lijden. En denk aan Jozef, door zijn broers verkocht, als een stuk vuil behandeld, werd slaaf, verloor ook alles, verloor ook zijn thuisland, zijn thuisomgeving, zijn geboortestreek, zijn familie, zijn vrijheid, zijn comfort. Hij verloor alles, hij verloor zijn hele familie en al zijn vrienden. En later werd hij vals beschuldigd van overspel. De zegen van Abraham was met hem, dus hij werd slaaf, maar hij kreeg de verantwoordelijkheid over het huis van Potifar. En de vrouw van Potifar die wilde hem verleiden en daar gaf hij niet aan toe aan die verleiding. Het werd hij zelf beschuldigd van overspel, het zal je maar gebeuren. En daardoor werd hij in de gevangenis geworpen. Als onschuldige werd hij in de gevangenis geworpen. Jaren in de gevangenis, omdat je beschuldigd wordt van iets wat je niet hebt gedaan. Het sterven van Jezus in het lichaam met je meedragen. Deel hebben aan het lijden van Jezus Christus. Te neergeworpen worden in dit leven. Maar daarna werd hij verhoogd. Veerkracht. Een nieuw begin. God is altijd de God van het nieuwe begin. En Jozef is natuurlijk ook een type van de Heer Jezus. Hij werd onderkoning. Hij werd de één na machtigste man van het machtigste rijk op aarde. Weet je, dat is leven door het lijden heen nogmaals. En zo zien we dat ook bij Jozef. Denk aan Mozes. Ook weer opgegroeid bij de farao. Was tot zoon van farao aangenomen. Hij was misschien zelfs wel kroonprins. Hij had misschien zelfs wel farao kunnen worden. Hij groeide op in macht en aanzien en welvaart en rijkdom en comfort. En ongelooflijk, die eerste 40 jaar van zijn leven. En er gebeurde één ding. Weet je, dan is er een moment van onbeheerstheid en dan slaat hij iemand dood. En er gaat een gerucht dat hij dat gedaan heeft en dan vlucht hij weg. En dan is hij 40 jaar in de woestijn, van grote rijkdom naar totale armoede. Ook weer weg uit zijn omgeving waarin hij is opgegroeid. Dat is nu de derde keer dat ik dat noem. En dan is die schaapsherder 40 jaar lang geen macht, geen geld, geen familie. En gaat een nieuwe familie stichten. Maar alles verloren, totaal verloren, terneergeworpen. Groot lijden. Maar daarna volgende, weet je, dan ontmoet hij God. Weet je, de ontmoeting met God maakt alles anders. God spreekt tot hem. Het spreken van God maakt alles anders. Het luisteren naar God. En hij ontmoet de Heer God in die brandende braamstruik. En God zegt, ga. En veerkracht wordt openbaar. De opstandingskracht van Jezus wordt openbaar. Mozes krijgt een nieuw begin. Nieuw leven voor Mozes. 40 jaar dat hij het volk Israël mocht leiden uit Egypte. Een van de meest spectaculaire geschiedenissen van Israël. Ooit. Hij wordt gezien binnen het Jodendom als de grootste leider. Mozes wordt gezien als de grootste leider uit de geschiedenis van Israël. Na 40 jaar armoede, eenzaamheid, geen enkele positie, geen aanzien. Hij dacht dat alles over en uit was. Maar er was veerkracht. Ik zie het ook bij Mozes. Laat me nog één persoon noemen. Stefanus. En daar zien we eigenlijk niet dat... Ja, we zien ook de kracht van Jezus Christus in zijn leven, want hij was vervuld met de Heilige Geest en hij was een man van geloof en vervuld met wijsheid en hij deed wonderen en tekenen. Dus we zien zeker de opstandingskracht van Jezus, maar dan wordt hij terneergeworpen letterlijk door stenen. Hij wordt letterlijk lichamelijk terneergeworpen door stenen. De stenen raken zijn lichaam, zijn hoofd. Hij begint te bloeden, zijn botten breken. Hij krijgt zo'n beschadiging van zijn hoofd door alle stenen die naar hem toe worden gegooid, dat hij zoveel hersenschade oploopt, dat hij daar uiteindelijk aan sterft. Wat een wrede wereld is dit. Vanmorgen denken we ook aan al het onschuldige bloed dat vergoten wordt in deze wereld. Zoveel onschuldig bloed. Ook onder christenen. Vandaag twee weken geleden, weer 200 christenen in Nigeria vermoord. Ik stond te preken op eerste paasdagsmorgens en ik zei, waarschijnlijk zullen we de komende dagen weer berichten krijgen van christenen die vermoord zijn, want met Pasen gebeurt dat heel veel. Stefanus was de eerste martelaar om Jezus wil, om Christus wil. Hij werd wel ter neergeworpen, maar niet te gronde gericht. En hier zien we dan ook veerkracht, zelfs bij het sterven. Ik bedoel, we zien dat hij, terwijl hij sterft, dat hij de hemelen geopend ziet en de Heer Jezus staande aan de rechterhand van de Vader. Hij heeft meer dan ooit zicht op God en op Jezus en op zijn heerlijkheid met de ogen van zijn verstand en van zijn hart. Hij ziet de heerlijkheid van God en hij sterft Christus gelijkvormig. Hij zegt, Here, reken hun deze zonde niet toe. Hij bidt voor zijn vervolgers. Pure overwinning in het sterven. Weet je, wij zullen ook gaan sterven. Daar denk ik er wel eens over na. Misschien u ook wel eens. We zullen ziek worden of misschien zijn we in één keer weg. Maar je kunt er ook tegenop zien, logisch. Ik kan er ook denk ik tegenop zien. Mijn vrouw werkt in hospice. Ik hoor wel eens wat verhalen van wat zij ziet, van hoe mensen ook sterven. Maar veerkracht door geloof in Jezus Christus betekent dat we zeker mogen weten dat we zelfs als we dat gaan meemaken, zelfs als dit lichaam, deze aardekruik, echt gaat aftakelen. En als dit sterfelijke lichaam gaat sterven, dat we mogen weten dat er veerkracht zal zijn. En dat we niet verloren zullen gaan, wel te neergeworpen zullen worden, maar absoluut niet te gronden zullen worden gericht. Dat we door het lichamelijke lijden en door het lichamelijke sterven heen ook de veerkracht van Jezus Christus zullen ervaren als hij ons zal opnemen in het paradijs. Hij zei tegen de misdadiger naast hem aan het kruis, vandaag zul je met mij in het paradijs zijn. Dat is wat er met ons zal gebeuren als we zullen sterven. En dan, wat we ook samen hebben gelezen, het laatste vers uit 2 Korinther 4. We weten dat hij die de Heer Jezus heeft opgewekt uit de dood, ook ons door Jezus zal opwekken. Als hij komt, zegt Paulus in 1 Korinther 15. Nou, dat is eigenlijk de uiteindelijke veerkracht die we zullen gaan meemaken. Bij de opstanding uit de dood. Ik heb het net gehad over het sterven van dit lichaam. Maar dit lichaam gaat inderdaad nog sterven. Maar als Jezus komt, dan zal dit lichaam onsterfelijkheid aandoen. Dan zullen we meer dan ooit veerkracht door Jezus Christus gaan meemaken. Dan zullen we meer leven dan ooit naar geest, ziel en lichaam. En dan zullen we ten volle begrijpen wat de opstanding van Jezus Christus voor ons betekent. Dan zullen we meer levend zijn dan ooit. Want wij zijn in dit leven alleen maar bekend met een sterfelijk lichaam. En dan zullen we een onsterfelijk lichaam hebben. Dat is het goede nieuws van Jezus. En weet je wat ik wil doen? Ik ga even iets heel anders doen. Want dit is voor. Heb ik dit gelezen in een boek wat ik nog steeds aan het lezen ben, van een Indiase christen die filosoof is. Hij heeft allemaal boeken geschreven en een van de boeken die hij heeft geschreven gaat over de westerse wereld. Over ons deel van de wereld. Over Europa en Noord-Amerika en de hele westerse cultuur. En de titel van dat boek is The Book That Made Your World. Het boek dat jullie wereld heeft gemaakt. En daarmee bedoelt hij de Bijbel. Hij zegt als Indiase man uit India, wat hoofdzakelijk een Hindoestaans land is, zegt hij tegen ons, mensen in het Westen, niet alleen tot christenen, maar tot de hele westerse wereld, zegt hij, beseffen jullie wel dat de wereld die jullie hebben, dat die is voortgekomen voor een heel groot deel uit het lezen van de Bijbel. Die Bijbel heeft jullie geschiedenis en cultuur enorm bepaald. Bijvoorbeeld, hij zegt, in de westerse wereld is heel veel respect voor ieder mens. Ieder mens is van waarde. Dat zie je niet in het hindoeïsme. In de islam zie je dat ook veel minder. Niet-moslims moeten zich onderwerpen aan moslims. Dat zie je niet in allerlei spiritualiteit, zoals je dat in het Bijbelse geloof ziet. In het Joodse en het christelijke geloof. Dat ieder mens van waarde is, komt voort uit het lezen in de Bijbel. En dat je je naaste moet liefhebben als jezelf. Dat je aan een ander moet doen zoals je zou willen dat een ander aan jou doet. Dat komt voort uit het lezen in de Bijbel. Hij zegt rechtspraak. Dat er recht wordt gesproken. Dat er rechtvaardige straffen worden uitgevaardigd voor misdadigers. Dat er een rechtssysteem is. Dat een staat een rechtsstaat is. waarin gerechtigheid wordt beschermd, waarin ook zwakken worden beschermd door de wet. En ga zo maar door. Hij zegt dat komt voort uit het lezen in de Bijbel, de wetten van Mozes, waar we vanmorgen al iets over gehoord hebben, dat God zijn wetten aan Mozes heeft gegeven. Het is onlosmakelijk met elkaar verbonden. Hij zegt heel veel wetenschap, universiteit. Universiteiten zijn ontstaan, voornamelijk na de reformatie. Het hele universiteitswezen en het bedrijven van wetenschap is gebaseerd op het geloof dat God de schepper is van hemel en aarde. Dat hij orde heeft gecreëerd uit chaos en dat deze wereld dus logisch in elkaar zit. Dat er natuurwetten zijn die we kunnen bestuderen en dat we die helder kunnen krijgen. En het hele universiteitswezen, wat trouwens betekent, unie is hetzelfde en versiteit heeft te maken met zien. Dus hetzelfde zien vanuit een eenduidige wereldbeeld, vanuit een eenduidige levensfilosofie, vanuit een geloof in God die de wereld heeft gemaakt, universiteit, van op basis daarvan kan je wetenschap bedrijven. Maar als je die universiteit kwijtraakt, als je zegt, ja, er zijn allerlei manieren waarop je naar de wereld kan kijken. Niks is echt waar. Er is geen absolute waarheid waar we vandaag de dag naartoe gaan. Dan verdwijnt in feite de basis onder het bedrijven van wetenschap. Daarom zeggen ze ook, theologie is de moeder van alle wetenschap. Hij zegt, kijk eens naar alle schoonheid die de westerse cultuur heeft voortgebracht. Kijk eens naar de muziekstukken die al eeuwenlang worden gespeeld. Heel veel van de prachtige muziek die in de christelijke wereld is ontstaan natuurlijk, zijn natuurlijk voortgekomen uit de Bijbel. Ga eens naar het Rijksmuseum en kijk naar de meest bekende schatten uit onze geschiedenis, kunstschatten uit onze geschiedenis. Kijk eens naar de schilderijen van Rembrandt en zie dat hij de terugkeer van de verloren zoon heeft geschilderd. En heel veel van zijn schilderijen zijn op de Bijbel gebaseerd. Kijk eens naar literatuur en ga zo maar door. Hij zegt, this is the book that made your world. Hij zegt ook, de ontwikkelingen in India, ik kom regelmatig in India. Er is nu een regering in India die zegt, je bent niet een echte Indiër als je geen christen bent. En daarom worden zendelingen gezien als westerse imperialisten die kwaad willen doen en die koloniserend bezig zijn. Maar hij zegt, de geweldige ontwikkeling die India de laatste eeuwen heeft meegemaakt, met name de laatste eeuw doormaakt, is een geweldige ontwikkeling. Hij zegt, in feite is dat voortgekomen uit dat er ook een aanzienlijk percentage christenen in India is. En de invloed van de Engelsen die ook een soort cultuur met zich hebben meegebracht, die gebaseerd is op de Bijbel en het christelijk geloof. Daardoor is India in de vaart der volkeren meegekomen. Dus die zendelingen zijn geen kolonisten, maar zijn weldoeners. Maar dan zegt hij ook in feite, als jullie als westerse wereld die Bijbel loslaten. En helaas, dat gebeurt met ons land. We leven in kritische tijden. Dan zegt hij, dat is het begin van het einde. En dan wil ik even, ik wil iets met jullie delen wat hij heeft geschreven in dit boek, waarin hij twee muzici naast elkaar zet. En het is heel vreemd wat hij doet, maar ik begrijp helemaal waarom hij dat gedaan heeft. En het spreekt boekdelen. Luister naar dit. Hij zet Kurt Cobain en Johannes Sebastian Bach naast elkaar. Kurt Cobain was de leadzanger en gitarist van de rockband Nirvana. Nirvana is de boeddhistische term voor verlossing, maar het betekent de permanente uitdoving van iemands individuele bestaan. Dus het boeddhisme staat eigenlijk voor, ja, je individuele bestaan, dat moet uitgedoofd worden. Je bestaat eigenlijk niet, er is geen individu, er is geen zelf. Dus achter die boeddha-beelden die veelvuldig worden verkocht in tuincentra, in heel veel huishoudens zijn terechtgekomen in Nederland, zit een levensfilosofie die eigenlijk heel vernietigend is. Maar zijn band heette Nirvana. De boeddhistische term voor verlossing. Hij maakte een album met als titel Nevermind, wat betekent, nevermind, maakt niet uit, trek je er niks van aan. Waarom zou je je druk maken over dingen in het leven? Want er is toch niks waar, er is niks goed, er is niks echt mooi. Niks heeft echt waarde, niks is absoluut waar, niks heeft echt betekenis, niks is echt het doel van je leven. Nevermind, doe wat je wil. Het maakt allemaal niet uit. Hij zegt bijvoorbeeld, waarom zou je je druk maken aan de behoeften van je dochter, aan jou als vader? Never mind. Doe gewoon je eigen ding. En met dit album hebben zij Michael Jackson van de eerste plaats van de hitlijsten gestoten. Hij wist het verlies van... Waarom werd hij zo populair? Hij wist het verlies van centrum, van ziel en van houvast van zijn generatie. Hij werd in 1967 geboren. Wist hij enorm te verwoorden met zijn liederen. Je kunt eigenlijk zijn manier van denken en van hoe hij naar het leven keek, kun je nihilisme noemen. Er is gewoon niks. Er is gewoon helemaal niks. En zijn teksten, weet je, een van zijn teksten is bijvoorbeeld: stilte, hier ben ik, stil. De dood is wat ik ben, ik ga naar de hel, ga naar de gevangenis, sterf, uitroepteken. Dat zijn allemaal zijn teksten. En hij werd ongelooflijk populair met deze teksten. Heel veel jongeren in de westerse wereld in de jaren 60 begonnen deze levensfilosofie te hebben van: er is geen God, die Bijbel, dat is allemaal fabeltjes en sprookjes. En er is niks wat echt waar is. Hè? En dat zien we vandaag de dag natuurlijk bij heel veel mensen die zeggen: er is geen absolute waarheid. Op 8 april 1994 ontdekte een elektricien per ongeluk een lijk in Seattle, Washington. Het hoofd was met een geweer stuk geschoten. En de politie ontdekte dat het lichaam van Kurt Cobain was. Op 27-jarige leeftijd heeft Kurt Cobain een einde aan zijn leven gemaakt. En toen het nieuws over zijn dood de wereld inging, waren er in korte tijd 68 andere jongeren die een einde aan hun leven maakten. Geen veerkracht. Geen houvast. Geen doel in het leven. Niet in staat om de pijn en het lijden te overwinnen. Zoals Maria haar pijn kon overwinnen door de opstanding van Jezus Christus. Die boeddhistische levensvisie is eigenlijk de edele waarheid van Boeddha was: het leven is lijden en dat is alles wat er is. Er is alleen maar lijden. Niks anders. Accepteer het nou maar. En de reden dat hij in dit leven terecht was gekomen heeft te maken met de trauma's uit zijn jeugd. Zijn ouders gingen scheiden toen hij 9 jaar oud was, na een verbaal slagveld en vreselijke nare emoties thuis. Het huwelijk van zijn ouders ontaarde volledig in strijd. Zijn moeder begon na de scheiding met andere jonge mannen te daten en had de ene na de andere man en had geen aandacht meer voor Kurt. En zijn vader kreeg ook een andere vrouw, was zeer dominant en wijdde zich ook veel meer toe aan zijn nieuwe vrouw dan aan Kurt. En Kurt Cobain voelde zich verlaten door zijn ouders en hij is niet in staat geweest om zijn verdriet te verwerken. Hij was ook niet in staat om goede banden op te bouwen met leeftijdgenoten of met mensen van de generatie van zijn ouders. Er was ook niet veel familie. Er was een diepe wond in zijn ziel. En hij kwam erachter dat zijn muziek hem niet kon genezen van die wond. Zijn roem en zijn geld niet. En ook niet seks en drugs en alcohol of therapie of detoxprogramma's. Niks kon hem genezing brengen van de wond in zijn ziel. En op 27-jarige leeftijd maakte hij een einde aan zijn leven. Dat is Kurt Cobain. En dan schrijft deze Indiaanse schrijver over Johannes Sebastian Bach. Hij zegt: ze hadden meer gemeen dan alleen dat ze geweldig goed muziek konden maken en goede muzici waren. Ze hadden ook gemeen dat ze beide hun ouders op jonge leeftijd verloren. Kurt Cobain door de scheiding van zijn ouders op 9-jarige leeftijd. Johannes Sebastian Bach door de dood van zijn ouders op 9-jarige leeftijd. Hij verloor beide ouders in korte tijd toen hij 9 jaar oud was. Maar Johannes Sebastian Bach had wel familie die hem lief had. Hij ging wonen bij zijn oudere broer. Die leerde hem orgel spelen en zijn talenten als componist ontwikkelen. Weet je, hij had andere familie. Ik denk een heel belangrijk ding, dat is echt bewezen ook in de psychologie, dat kinderen die één of beide ouders verliezen, dat de bredere familie, opa's en oma's, ooms en tantes, neefjes en nichtjes, broers en zussen, dat die een grote rol kunnen spelen, zodat kinderen daar beter doorheen komen. In onze geïndividualiseerde samenleving is het goed om dat te horen. Maar dan zegt onze Indiaanse vriend, die zegt: Het heeft niet alleen maar te maken met zijn familiebanden. Hij zegt, Bach vond de kracht, de emotionele kracht om zijn verdriet te overwinnen. En zijn innerlijke kracht om de dood van zijn ouders te verwerken kwam voort uit zijn geloof in een soevereine en liefdevolle God. Luister goed. Dat Bach in staat was om toch een buitengewoon betekenisvol en vruchtbaar en gezegend leven op te bouwen. Dat Bach in staat was om zichzelf te overstijgen en niet bij de pakken te gaan neerzitten, kwam voort uit zijn geloof in God, die zowel soeverein als liefdevol is. Een God die in staat is om uit het kwade het goede te doen voortkomen, om uit het lijden heerlijkheid te doen voortkomen, om als we delen in het sterven van Jezus ook het leven van Jezus in ons te openbaren. Dat was het geloof van Johannes Sebastiaan Bach. En dan zien we bij Johannes Sebastiaan Bach dat hij zelfs uiteindelijk het lijden geweldig viert. Hoor deze woorden. Kurt Cobain die kwam terecht in een manier van kijken naar het leven. Er is alleen maar lijden. Dat is het enige wat er is. En er zit geen grijntje heerlijkheid aan. Maar Johannes Sebastiaan Bach ging het lijden van Jezus vieren. Waarmee hij in feite ook ons lijden soort van viert. Hij heeft de Matthäus Passion geschreven. Hij heeft de Johannes Passion geschreven. En die zijn ook in de aanloop naar Goede Vrijdag en Pasen in Nederland op tientallen plaatsen uitgevoerd. En in de hele wereld zijn ze op allerlei plekken uitgevoerd. En Bach was in staat om het lijden te vieren, omdat hij geloofde in de opstanding. Gods triomf over lijden en dood. Ik vind dit zo'n duidelijk beeld. Als wij die Bijbel gaan loslaten, als wij denken het kan wel zonder God, als we niet meer kijken naar Jezus, die meer dan wie dan ook heeft geleden in dit leven, maar die dwars daardoorheen tot de opstanding is gekomen. Als we dit goede nieuws van de opstanding van Jezus Christus, het belangrijkste feit uit de geschiedenis, als we dat niet meer voor ogen houden, dan verliezen we onze veerkracht. Dan verliezen we onze hoop, onze houvast, onze zekerheid, het centrum van ons leven en bestaan. Maar dat hoeven we niet te doen. Wij blijven bij Gods woord, we blijven bij het evangelie. Het Bijbelse geloof was de sleutel tot het optimisme en de muziek van de westerse beschaving. Voor Augustinus was het Bijbelse geloof de sleutel tot optimisme toen het Romeinse Rijk om hem heen instortte. Voor Luther was het Bijbelse geloof de sleutel tot zijn optimisme toen zijn eigen leven werd bedreigd door een machtig rijk en corrupte religieuze leiding. En zo haalt hij allerlei mensen aan uit de westerse wereld die ongelooflijke bijdragen hebben geleverd. En de muziek van Kurt Cobain tot op de dag van vandaag stort jongeren in verwarring en in nihilisme en in wanhoop. Maar de muziek van Johannes Sebastiaan Bach is tot op de dag van vandaag een inspiratiebron voor hoop en houvast en blijdschap. En geeft mensen de kracht om hun lijden aan te kunnen en te kunnen verwerken. Zie daar het verschil. This is the book that made your world. En daarom wil ik je uitnodigen vanmorgen om te geloven. Ik heb iets genoemd over het lijden van Maria Magdalena. Maar hoe het lege graf alles anders maakte. Ik heb iets genoemd over de lijdensweg van Abraham. En van Jozef en van Mozes en van Stefanus. Maar elke keer zien we dat het lijden een nieuw begin inluidde. Ik heb iets verteld over het trauma van Kurt Cobain, wat mij persoonlijk trouwens zeer aanspreekt. Want ik ben ook uit 1967 en ook mijn ouders zijn gescheiden toen ik 10 was. Ik heb een beetje dezelfde achtergrond als Kurt Cobain. Maar toen ik een tiener was, heeft de liefde van God mijn hart geraakt. Heel diep. En alles werd anders. Alles werd anders toen ik zicht kreeg op Jezus en zijn opstanding uit de dood. En ik leef nu al zoveel jaren, ik leef nu al meer dan 30 jaar langer dan Kurt Cobain. Met blijdschap en hoop. En ik ervaar veerkracht. Dit is wat Nederland nodig heeft. Dit is wat jouw familie nodig hebben. En iedereen om ons heen. Ik heb iets verteld over het lijden van Johannes Sebastiaan Bach. maar hoe zijn familie, maar ook vooral zijn geloof in de Bijbel, in de soevereine God en in de opstanding van Jezus, hem in staat stelde, de emotionele kracht gaf om het lijden en het verdriet te overwinnen. Hij verstond de stem van Jezus, die hem bij name riep en tegen hem zei: Johannes, waarom huil je? Word je bewust van de werkelijkheid. Ik leef. Dat maakt alles anders. En zo mag je voor jezelf ook dit weten. Weet je, jouw lijden, jouw verliezen, jouw verdriet. Misschien jouw vader die niet naar je omzag. Misschien jouw wegtrekken uit het land van je voorvaderen. Misschien jouw faillissement van je bedrijf. Of het moeten begraven van je man of van je vrouw. Of het verlies van een kind of wat het ook is. Er zijn ontelbaar veel dingen die ons te neerwerpen. Maar ik hoop dat je vanmorgen begrijpt dat je in Jezus Christus, dat hoe je ook wordt terneergeworpen, zelfs als je terneergeworpen wordt door je eigen zonde, zelfs als je enorm teleurgesteld bent in jezelf, in je eigen falen, misschien wel een beetje de puinhoop die je er zelf van hebt gemaakt, weet je, ook dan is er hoop. Ook dan gaat Jezus met je verder. Hij blijft tot je spreken. Misschien wel de puinhoop vanwege wat anderen in je leven hebben gedaan. Maar wat het ook is, jij mag ook veerkracht ervaren door geloof in de Heer Jezus Christus. Want we worden wel vervolgd, maar we zijn nooit verlaten. Weet je wel? En we mogen weten dat we uiteindelijk, en nogmaals, daar sluit ik mee af, als hij komt, met hem zullen worden opgewekt uit de dood. Dus ons leven zal, hoe dan ook, wat we ook nog zullen meemaken, en we zullen nog dingen meemaken. Ik denk dat we ervan uit moeten gaan dat u en ik, dat jij en ik in dit leven soms nog hele moeilijke dingen zullen meemaken. We weten het niet wat de komende tijd zal brengen. We weten niet hoe ons einde zal zijn. Het zal echt nog wel wat lijden met zich meebrengen. Maar we mogen er absoluut zeker van zijn dat in Jezus Christus we op weg zijn naar ongekende, onbeschrijfelijke heerlijkheid. En daarom zeggen we, ik heb veerkracht. Ik zal opveren. Hoe meer ik naar beneden word gedrukt, hoe groter de opwaartse kracht zal zijn door Jezus. Geprezen zij zijn heilige naam. Amen. Amen. Zullen we kort samen bidden en dan gaan we daarna zingen. Heer, we zijn u dankbaar voor het zicht wat we vanmorgen ook mogen krijgen op uw geweldige genade. We zijn u dankbaar dat we vanmorgen met elkaar mogen roemen in u, Heer Jezus Christus. Dat we dit zeker mogen weten. Niet hoop, niet alleen maar zo van ik hoop dat het zo is, maar dat we het zeker mogen weten dat u leeft en dat wij met u zullen leven. Dank u wel, Heer, dat u gewoon op die manier werkt in ons hart. En dank u dat we mogen uitzien naar de toekomst. En zo bidden we voor ons land. We bidden voor ons volk. Waar zoveel zijn die u de rug toekeren en zonder u het leven leiden. O God, geef een geweldig ontwaken. Ook hier in Limburg. Dank u voor wat u doet. Hier in Roermond en omgeving. Dank u voor deze gemeente. Dank u dat er hier in toenemende mate mensen zijn die zich bewust worden van de werkelijkheid. Van de opstanding van Jezus. En ik bid u, we bidden u dat u dat besef, Heer, dat als een lopend vuur mag gaan. Dat velen tot erkentenis van de waarheid zullen komen. En daardoor geweldig veel kracht zullen gaan ervaren. En een heel ander leven zullen gaan leiden. En boven zichzelf zullen uitstijgen. En dat uw opstandingskracht in de levens van velen zichtbaar mag worden. Ook onder jongeren, Heer, doe dat. Ook vooral onder de jongeren. Zo bidden we, danken we u, Heer, dat u aan het werk bent en dat we samen u mogen volgen. Wij volgen u tezamen en we danken u dat we in u zo verlost zijn en dat we met u mogen delen in de overwinning. Geprezen zij uw naam. Amen. We gaan samen zingen.